Hallo en welkom bij de podcast van Wereldpaden. Vandaag gaat de podcast over vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben is heel erg belangrijk. En in deze podcast zal ik verschillende aspecten van vertrouwen gaan bespreken. In eerste instantie gaat het over het vertrouwen hebben in jezelf. Dus jezelf vertrouwen. Daarna vertrouwen hebben in de ander. En tenslotte bespreken we het vertrouwen hebben in het leven zelf. Ik vind dit wel een heel belangrijk thema om te bespreken, want het is heel erg belangrijk om vertrouwen in jezelf, in de ander en in het leven te hebben. En ik merk vaak om mij heen en ook in mijn dagelijks werk in de praktijk, dat mensen het heel erg moeilijk vinden om zichzelf te vertrouwen en om andere mensen te vertrouwen en ook om vertrouwen te hebben in het leven. Dat, en wat bedoel ik eigenlijk met het vertrouwen hebben in het leven? Daar bedoel ik eigenlijk mee dat je erop vertrouwt dat het leven zijn gang wel zal gaan en dat alles op je pad zal komen op het moment dat het goed voor jou is. Dat is vertrouwen in het leven hebben. Maar goed, daar ga ik het later over hebben. Ik begin met vertrouwen hebben in jezelf. En daarin wil ik beginnen met een aantal voorbeelden, een aantal ervaringen die ik heb opgedaan tijdens onze reizen, waarin mijn zelfvertrouwen wel op de proef werd gesteld en waarin ik mezelf ook wel heb leren kennen. En in het eerste verhaal wil ik jullie meenemen naar Thailand. En we waren aan het duiken in Thailand en ik zat op 36 meter, dat is heel diep, onder water. En ik zat daar op de bodem en ik zat tegenover een luipaardhaai. Ik zat daar en ik zat bij die luipaardhaai. En het was een heel mooi moment. Klinkt misschien heel erg beangstigend om het idee dat je tegenover een haai zit. Maar voor mijn gevoel was het dat op dat moment absoluut niet. En het was eigenlijk een heel mooi en ontzagwekkend moment. En ik heb dat moment ook altijd met me meegenomen. En ik heb ook altijd in moeilijke situaties, of als ik een moeilijk gesprek aan moet gaan, dat ik heel vaak tegen mezelf zei, kom op Jolanda, je hebt in Thailand tegenover een haai gezeten. Nou kun je ook wel tegenover die persoon zitten en dat gesprek aangaan. Dus dat, die ervaring neem ik mee. En voor twee andere ervaringen die ik heb opgedaan en waar het heel erg ging over mezelf vertrouwen en waarin ik mezelf heel erg heb leren kennen, dat is toen we in Botswana waren. En de eerste ervaring was, we waren in de Okavango-delta en we deden daar een survival cursus. En voor die cursus was het, een van de opdrachten in de cursus was één nacht doorbrengen in een pop-up tentje midden in de bush. En we gingen met onze leraren, laat in de middag vertrokken we met de four-wheel drive naar een plek in the middle of nowhere. En daar hebben we ons kamp opgezet. En dat was heel anders dan het kamp waar we tijdens die survival cursus verbleven. Want dat was ook een kamp in de bush. Maar dieren weten op een gegeven moment dat ergens een campsite is. En ja, die gaan er toch. Ja, het kan altijd dat dieren in een campsite komen. Dat was. Het was toch minder eng dan midden in de bush, waar eigenlijk geen campsite is, om in een heel klein pop-up tentje te gaan slapen. En ik was, dus we waren daar, laat in de middag, kamp opgezet, kampvuur gemaakt, eten gekookt op het kampvuur. En toen werd het langzaam donker. En toen werd het tijd om naar bed te gaan. En ik zat bij het kampvuur en ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat bij het kampvuur en toen zei ik heel stoer, zo, ik ga naar bed. En toen ik dat zei, hoorde ik leeuwen brullen. En toen werd ik wel een beetje bang, want ja goed, ik dacht hier lopen dus leeuwen rond. En je kunt aan het brullen niet echt heel goed horen hoe dichtbij of hoe ver weg ze zijn. En ik ga hier de hele nacht doorbrengen in een klein pop-up tentje. In feite ben ik voor een leeuw eigenlijk een lekker hapje die in een boterhammenzakje verpakt ligt. En met dat idee ben ik gaan slapen. En uiteindelijk ben ik wel in slaap gevallen. En was het een hele bijzondere ervaring om die nacht zo in het kleine tentje in de bush te verbrengen. En ook dat heeft me weer heel veel over mezelf geleerd. Heeft me geleerd over mezelf hoe ik omga met mijn angsten. En hoe ik weer rust kan vinden als ik als er een situatie is die ik akelig vind. Misschien wel gevaarlijk is. Dus dat was ook een ervaring. En er is nog een ervaring. Tijdens dezelfde reis in Botswana gingen we nadat we de survival cursus hadden gedaan, hebben we zelf nog 2-3 weken met de 4-wheel drive door de Afrikaanse bush heen gereden. En op een namiddag bij de ondergaande zon bleef onze auto vasthangen in het zand. En wat we ook probeerden, we kregen de auto niet los. En dan kom je op het punt dat je realiseert dat je de nacht moet doorbrengen daar op dat pad, midden in de bush, tussen alle wilde dieren. En dat is wel een moment dat je zelf je moet alle controle loslaten. Je moet je overgeven aan de situatie en vertrouwen hebben dat er niks kan gebeuren. En het vertrouwen hebben dat je iemand wel zal vinden. Want we konden ook niemand bereiken meer. Onze eigen telefoon had geen bereik. We hadden een satelliettelefoon, maar de nummers die we belden konden we niemand op bereiken. Dus we waren daar eigenlijk overgeleverd aan de natuur. En dan is het belangrijk om daarin je rust te vinden en je over te geven aan de situatie. En en dan erop te vertrouwen dat het goed komt. En naast vertrouwen hebben in dat het goed komt, heeft het me ook heel veel vertrouwen in mezelf geleerd. Heel veel zelfvertrouwen van dat ik in deze situatie, dat ik voor mezelf weer rustig kan krijgen. Dat ik mijn brein weer rustig kan krijgen. Dat ik flexibel genoeg ben om met zo'n situatie om te gaan. En dat zijn leerzame momenten in het leven. En tenslotte heb ik nog een voorbeeld over zelfvertrouwen in Tibet. En we reden in Tibet. Het was in de provincie Kham. Kham is met name een nomadengebied. En we reden daar door de Himalaya heen. En we bezochten daar de nomaden. En we bezochten daar afgelegen kloosters. En voor die avond zouden we eigenlijk gaan slapen in een nonnenklooster. Maar toen we dat nonnenklooster bereikt hadden, bleek dat toch niet zo'n geschikte plek te zijn om te slapen. En dus we hadden geen slaapplek. En toen hebben we besloten om onze tent langs de weg op te zetten. En dat klinkt een beetje raar. Dat zou in Nederland ook echt onmogelijk zijn. In Tibet is dat niet onmogelijk en kan dat ook. En het hele mooie in Tibet is als je naast de weg je tent opzet. Dan stopt iedere auto. Nou ja, iedere auto. Je moet je niet voorstellen dat er de ene naar de andere auto komt. Ja, iedere auto betekent er 3 op een avond of zo. Dat ze allemaal stoppen om te vragen of het goed met je gaat. of dat je iets nodig hebt of dat je hulp nodig hebt. Dus dat is wel heel attent en heel sociaal en heel betrokken. Dus daar zaten we dus in the middle of nowhere, langs de weg. En het werd pikken donker. En we gingen ons tentje in. En slapen in Tibet is sowieso altijd wel moeilijk, want je zit er op een hoogte van 3,5, 4000 meter. Dat betekent dus dat er minder zuurstof in de lucht zit. En minder zuurstof in de lucht betekent dat je ook minder zuurstof krijgt. En zeker als je gaat slapen, krijg je daar last van. Want je ademhaling zakt als je gaat slapen, wordt trager. Dus dat betekent dat je op momenten zuurstofgebrek kunt krijgen. Dus ik lag daar in het tentje, in het pikken donker. En dan voel je je ademhaling langzaam zakken, maar dan voel je je ook benauwd krijgen. En toen voelde ik me ook wel, ja, heel erg. Toen bedacht ik, jeetje al, ik lig hier in the middle of nowhere. Als hier iets gebeurt, dan kunnen we niemand bereiken. Weet niemand ons te vinden. En ik voelde me eigenlijk heel ver van huis. En ja goed, dat zijn natuurlijk niet zo'n helpende gedachten als je in een tentje ligt in de Himalaya. Dus op een gegeven moment ga je dan ook weer andere gedachten creëren. Oké, ik krijg lucht genoeg, het is oké, hè? Waardoor je weer rustig en ontspannen wordt. En dat is ook een situatie. Eigenlijk, als ik zo deze vier situaties die ik nu net geschetst heb, bekijk, zijn het alle vier situaties waarin ik ontzettend veel over mezelf geleerd heb. En ik heb ontzettend, met name over mezelf geleerd, dat ik flexibel kan zijn. Dat ik flexibel kan zijn in onverwachte situaties. Flexibel kan zijn in misschien ook wel beangstigende of misschien wel zelfs gevaarlijke situaties. En dat ik mezelf in zo'n situatie ook weer rustig kan krijgen, dat ik vrij rustig blijf en dat ik, als ik negatieve gedachten heb, dat ik mezelf ook weer kan omturnen met positieve gedachten. Er is niks aan de hand, alles komt goed en mijn brein weer tot rust kan krijgen. En daar zelfs zo rustig van worden dat ik ook weer kan ontspannen en ook weer kan slapen, want zowel in het boterhammenzakje, tentje in Botswana, als in de auto toen in Botswana op dat pad waar onze auto vast zat, als in Tibet in het tentje, ben ik uiteindelijk in slaap gevallen. Dat wil dus zeggen dat ik mijn lichaam en mijn geest zo rustig heb weten krijgen dat ik ook weer in slaap val. En dat heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven. Heeft mij heel veel vertrouwen gegeven dat ik ook hier in het dagelijks leven goed in staat ben om met situaties om te gaan. En ook met onverwachte situaties om te gaan. En dat ik over oplossingsvaardigheden beschik om met onverwachte of problematische situaties om te gaan. Dus dat heeft me heel erg veel geleerd. Als we het dan terugkoppelen naar het leven hier en het leven, je werken hier aan je zelfvertrouwen, want ja goed, je hoeft niet per se naar Botswana te gaan en daar in een pop-up tentje in de bush te gaan liggen of in de Himalaya in een tentje te gaan liggen om jezelf te leren kennen en om zelfvertrouwen te krijgen. Is wel heel fijn, kan het iedereen aanraden, maar goed, dat is niet per se nodig. Maar het is wel heel belangrijk om hier in je dagelijks leven ook te werken aan je zelfvertrouwen. En hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? Ga eens voor jezelf na. Hè. Soms zijn mensen heel erg geneigd om met name de nadruk op het negatieve te leggen. Op wat er allemaal niet goed gaat. Op wat je nog allemaal niet hebt bereikt. Op wat toch wel niet zou gebeuren. Dat is een hele negatieve mindset. Daar krijg je ook geen zelfvertrouwen van. Je kunt dit ook omdraaien en je kunt ook eens stilstaan bij wat je wel allemaal al bereikt hebt. Hoe ziet jouw leven eruit? Waar ben je tevreden over? Wat zijn je successen? Het wordt ook wel eens gezegd, vier je successen. Doe dat ook echt. En wees ook bewust van wat je allemaal bereikt hebt in je leven. Wees bewust van waar je tevreden over bent. Schrijf 10 kernkwaliteiten van jezelf op. Hè? Wat vind jij nou van jezelf dat je goed kan? Waar je goed in bent? En nou hoor ik je al denken, 10, dat zijn er wel heel veel, maar 10 kernkwaliteiten, dat is echt niet veel. Hè? Probeer die eens voor jezelf op papier te zetten. Van, wat ben je goed in? Wat kun je goed? Waar ben je tevreden over? Dat is zo belangrijk om te doen. En daarnaast, zelfvertrouwen. Ik had net de voorbeelden over Botswana en Tibet. Dat zijn dingen die ik in mijn dagelijks leven niet zo vaak doe. En soms helpt het enorm om iets te gaan doen wat je eigenlijk normaal niet zo vaak doet. En daarin leer je jezelf ontzettend goed kennen. En daarmee krijg je ook meer zelfvertrouwen. Want als je dat lukt, hè, dat geeft wel een ontzettende boost in je zelfvertrouwen. Dus dit zijn wel belangrijke dingen om aan je zelfvertrouwen te werken. En het is gewoon heel erg belangrijk om jezelf goed te leren kennen. Om jouw eigen kwaliteiten goed te kennen. Om jouw eigen successen goed te kennen. En dan mag je zelfvertrouwen ook groeien. Naast vertrouwen in jezelf is vertrouwen hebben in een ander ook heel erg belangrijk. Eigenlijk kunnen we stellen dat alle relaties, maakt niet uit welke vorm van relatie het is. Of het gaat om een partnerrelatie, of het gaat om een ouder-kindrelatie, of het gaat om een vriendschappelijke relatie, of het gaat om een werkrelatie. Iedere relatie is eigenlijk in de basis is gebaseerd op het hebben van vertrouwen. En vertrouwen hebben in andere mensen, dat heeft heel vaak alles te maken met eerdere ervaringen die je hebt opgedaan. Als je positieve ervaringen hebt opgedaan in wat voor relatie dan ook, dan is het ook heel begrijpelijk dat je over het algemeen vol vertrouwen naar de ander toe in relatie staat. Nare ervaringen, vervelende ervaringen, kunnen vaak ook wantrouwen triggeren. En het kan vaak zorgen dat je andere mensen niet meer durft te vertrouwen. En dat begint bij de basis. Het begint bij het vertrouwen hebben in je ouders. Je ouders zijn, hè? De ouders zijn de mensen die jou het leven gegeven hebben. Dus die vormen voor ieder mens ook het fundament in het leven. En de eerste relatie die je als babytje aangaat, is de relatie met je ouders. En gelukkig gaat dat heel vaak goed. En ontstaat er een band van vertrouwen. En dan is dat een positieve relatie. Maar helaas gaat dat niet altijd zo. En leren kinderen dat ze eigenlijk hun eigen ouders niet kunnen vertrouwen. Omdat ze op de een of andere manier niet beschikbaar zijn voor de kinderen. Of dat ze echt hele wezenlijke afspraken niet nakomen. Of dat ze onvoorspelbaar reageren of wat dan ook. Dus je ziet soms dat het misgaat. En als een kindje leert dat je je eigen ouders niet kunt vertrouwen, je kunt je dan voorstellen wat daar dan met iemand gebeurt als diegene volwassen wordt. Want hoe moet je ooit iemand anders gaan vertrouwen als je niet eens je eigen ouders kunt vertrouwen? En dus dat zorgt vaak voor heel fundamenteel wantrouwen. Dat vraagt ook, dat wantrouwen zit eigenlijk heel erg diep. En dat vraagt heel vaak ook professionele hulp, therapie, om dat patroon van het wantrouwen te doorbreken En om wel weer stapje voor stapje vertrouwen te krijgen in andere mensen. Want het is daarbij niet gezegd, hè, als je eenmaal, hè, als je je ouders niet hebt kunnen vertrouwen, wil niet zeggen dat je de rest van je leven leeft in wantrouwen en dat je nooit gezonde relaties kunt aangaan. Maar het vraagt wel vaak heel veel ondersteuning, heel veel hulp, heel veel therapie, om dat stapje voor stapje wel weer dat vertrouwen te krijgen. Dan heb je ook nog andere nare, vervelende ervaringen in andere soorten relaties, hè. Ik denk bijvoorbeeld aan vreemdgaan, aan bedriegen, aan liegen. Hè, dat zijn allemaal aspecten, als die jou overkomen, daar heb je last van. Dat blijft hangen, dat maakt dat je een eerstvolgende relatie, of dat nou een partnerrelatie is nadat je ex-partner je bedrogen heeft, of dat het om een vriendschap heen gaat waarin een beoogde vriend of vriendin je besodemieterd heeft. Daar heb je daarna last van, dat blijft hangen, dat heeft tijd nodig om weer heel langzaam dat vertrouwen te laten groeien. En dat betekent dan ook dat wantrouwen vaak, het vaak ook je belemmert om weer nieuwe relaties aan te gaan. Want als jij door je ex-partner bedrogen bent en dat die is vreemd gegaan, dan durf je niet zomaar je nieuwe partner te vertrouwen. En durf je niet zomaar ervan uit te gaan dat hij eerlijk tegen je is. En dat heeft nogal wat gevolgen in een relatie. Op de eerste plaats heeft dat vaak als gevolg dat iemand geen nieuwe relaties meer aandurft te gaan. En op het moment dat iemand wel een relatie aangaat, dan zie je heel vaak dat iemand dan heel erg probeert te controleren. Of net andersom, te pleasen. Hè, de controle komt voort van hè, bijvoorbeeld, hè, je ex-partner is vreemd gegaan en je zit in een nieuwe relatie. Hè, dat sommige mensen gaan dan heel erg controleren van wat was je, wat was je aan het doen, laat me je telefoon zien. Dat kan soms heel verstikkend in een relatie werken, waardoor op een gegeven moment zelfs die relatie niet meer werkt. Een andere vorm is als je bang bent, dat komt heel vaak voor als mensen je verlaten hebben, bijvoorbeeld een partner die je in de steek laat of een vriend die je laat zitten. Dan zijn mensen vaak heel bang dat bij het aangaan van nieuwe relaties of een nieuwe partner, een nieuwe vriendschap, dat die mensen hun weer in de steek gaan laten. En wat je dan vaak ziet, dat is dat mensen veel gaan pleasen. Oh, ik moet hem wel naar de zin maken, of ik moet het haar wel naar de zin maken. Ik geef haar zin. Wat wil jij? Ik pas me aan. En ook dat kan heel, van de ene kant heel verstikkend werken in een relatie. Maar het kan ook maken dat je jezelf gaat wegcijferen. En dat je zelf op een gegeven moment, als je jezelf gaat wegcijferen in een relatie, en als je maar steeds doet wat de ander wil, en dat dan ga je op een gegeven moment, dan ga je eigenlijk tegen jouw eigen wil ook in. En dan heb ik het niet over zaken van, wat eten we vandaag? Nou ja, kies jij maar. Of wat zullen we strakjes gaan doen? Wil je naar de bioscoop? Of wil je naar het theater? Of wil je gaan uit eten? Dat je zegt van, oh ja, kies jij maar. Daar heb ik het, dat is helemaal niet zo erg als je dat doet. Maar als je ook maar op momenten kunt aangeven, als je echt iets niet wil of echt iets wel wil, dat je dat ook durft aan te geven. En dat je ook, durft aan te geven als je partner of je vriend iets doet, wat jou niet bevalt of waar jij boos van wordt of waar jij verdrietig van wordt. En dat je bepaalde conflicten niet uit de weg gaat. Want dan ga je er zelf last van krijgen. Dan ben je jezelf aan het wegcijferen. En waarom is vertrouwen hebben in de ander zo belangrijk? Ik zei het net al, eigenlijk zij is de basis van alle relaties, is eigenlijk vertrouwen hebben. Vertrouwen in de ander hebben. En vertrouwen in de ander hebben is ook weer onlosmakelijk gekoppeld aan zelfvertrouwen hebben. Want als jij vol zelfvertrouwen bent, heb je misschien ook wel meer vertrouwen in andere mensen. Maar andersom werkt het ook. Als jij heel wantrouwend bent door allerlei vervelende en nare ervaringen die jij hebt opgedaan, heb je wellicht ook niet zoveel vertrouwen in jezelf. En daarom is vertrouwen hebben in een ander ook heel erg belangrijk. En de derde vorm van vertrouwen waar ik het in deze podcast over wil hebben, dat is het vertrouwen hebben in het leven. En wat betekent dat eigenlijk, vertrouwen hebben in het leven? Dat betekent dat je vertrouwen hebt dat de loop van het leven gaat zoals het moet gaan. En dat je vertrouwt van, ja, het komt allemaal wel goed. En dat wil niet zeggen dat je nooit problemen op je pad zult tegenkomen. Of dat je nooit verdriet of pijn of boosheid of wat dan ook zult ervaren. Maar het vertrouwen hebben in, oké, ik heb vertrouwen in hoe het pad zich gaat vormen. En in Nederland is het vaak zo, hè? Wij denken in Nederland dat we het leven, dat het hele leven maakbaar is. Hè? Dat krijgen we van jongs af aan ook geleerd. Ga ervoor en je kunt dit doen en je kunt studeren en zoek een goede baan. En daar is ook verder allemaal niks mis mee om te studeren en een goede baan te zoeken. Maar wij hebben daardoor geleerd dat wij denken dat alles maakbaar is. Wij kunnen en dat wij controle kunnen uitoefenen op het leven en hoe het leven gaat. Maar die controle is een illusie. Dat wij controle kunnen uitoefenen op het leven, dat is een illusie. En een heel groot voorbeeld zitten we op dit moment middenin. Dat is de coronacrisis. Wij dachten tot februari 2020, het gaat allemaal zijn gangetje. Ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik maak een planning. Het leven ziet zo uit zoals ik dat wil. En toen kwam corona. En toen moesten we ons heel erg aanpassen. Dat kan niet anders. Iedereen heeft zich moeten aanpassen. Grote aanpassingen moeten doen. Kleine aanpassingen doen. Je mag bijvoorbeeld niet meer naar je werk. Je moest gaan thuiswerken. Je mocht niet meer op reis. Je kon niet meer naar een restaurant. Winkels werden gesloten. Je had een onderneming. Als die moet sluiten, komen er geen inkomsten. Dus eigenlijk blijkt dat alles wat wij dachten van, oh ja, dit hebben we onder controle, blijkt opeens door een piepklein virus, blijkt alles overhoop te zijn gehaald. En nou blijkt dat je met controle in deze situatie eigenlijk helemaal nergens komt. Want ja, je kunt wel controle gaan uitoefenen van volgende maand wil ik dit bereikt hebben, ga ik dat doen. Maar wie zegt dat er volgende maand de maatregelen alweer teruggedraaid worden? Daar hebben wij geen invloed op. Wie zegt dat wij aan het einde van dit jaar weer mogen reizen? Wie zegt dat er in de zomer de restaurants weer open zijn of dat wij weer naar een festival kunnen gaan? Misschien is dat allemaal heel erg deprimerend wat ik nou zeg. Maar wij hebben daar op dit moment geen controle over. Wij zullen ons op dit moment moeten overgeven aan de situatie. Regels worden ons opgelegd, er worden wetten gemaakt. Daar kunnen we van alles van vinden. Maar we hebben er toch mee te doen op dit moment. We hebben er mee te dealen. En dan kom je eigenlijk op het punt wat ik bedoel met vertrouwen hebben. Ja, je zit in een situatie waar je geen invloed op hebt, kun je niet controleren, maar heb je dan wel het vertrouwen dat je zegt, ik ga hier goed doorheen komen, ik red het wel, ik zoek wel mijn ding en ik kom hier doorheen. En ik heb ook het vertrouwen dat we over een tijdje, dat weer alles, dat wij echt over een tijdje weer op reis kunnen. En dat de horeca weer open gaat en dat de winkels weer open gaan. En dat we weer ons ding kunnen doen en dat we... dat we weer bij elkaar op bezoek mogen komen en dat we elkaar weer mogen knuffelen. Dat vertrouwen heb ik. Dat is vertrouwen hebben, want niemand, je kunt dit nu op dit moment niet controleren. Dat is het verschil tussen controle en vertrouwen. Controle en vertrouwen hebben staan eigenlijk ook altijd haaks op elkaar. Want als je vertrouwen hebt in de situatie, hoef je vervolgens geen controle uit te oefenen. Controle hangt altijd onlosmakelijk, is dat verbonden met angst. Eigenlijk proberen we alles onder controle te houden, omdat we bang zijn dat er onverwachte dingen gebeuren. Dingen waar we niet weten hoe we daarmee moeten dealen. En ik maak het ook heel vaak mee dat in een extreme mate van controle uitoefenen en uit willen voeren op het leven... Dat leidt tot heel veel stress, spanning en burn-out klachten. Ik zie regelmatig mensen in de praktijk die zich hadden voorgenomen, mijn leven gaat als volgt. Ik wil voor mijn 25e mijn studie af hebben, ik wil voor mijn 27e mijn droombaan hebben en ik wil voor mijn 30e moeder zijn. En gesetteld zijn en een leuke relatie hebben. En ja, dat kunnen we wel allemaal willen. Dat is een heel mooi streven. Maar stel je nou eens voor dat dat niet kan. Stel je nou eens voor dat er een kink in de kabel komt. En als er dan een kink in de kabel komt en iemand houdt heel dwangmatig vast aan die controle. Maar ik wil en het moet en het zal. Dan ontstaat er uiteindelijk een burn-out. Dan ontstaat uiteindelijk of een depressie. Of spanningsklachten. En hoe kun je dan die controle weer los gaan laten? En eigenlijk tot het inzicht komen dat die controle, dat dat een illusie is. Dat we geen controle op het leven hebben. Ik heb er een heel mooi voorbeeld meegemaakt tijdens onze reis op Bali. Of eigenlijk niet tijdens onze reis, het was aan het eind van onze reis... Want we zaten op de luchthaven en we stonden op het punt om in een vliegtuig in te stappen, want we gingen naar huis. En net voordat we het vliegtuig in zouden stappen, werd de hele luchthaven gesloten. Want op Lombok, het eiland wat naast Bali ligt, was een vulkaanuitbarsting. En zoals je misschien wel weet of niet weet... Als er een vulkaanuitbarsting is en als er as in de lucht hangt, dan is het gewoon onveilig en onverantwoord om te vliegen. Dus er werd geen enkel risico genomen. De hele luchthaven werd gesloten. Er vloog geen enkele vliegtuig meer. En wat er toen gebeurde, dat was wel heel bijzonder om te observeren. Ik zag met name Westerlingen, want het is gewoon zo. Westerlingen zijn over het algemeen geprogrammeerd van... we hebben de hele situatie onder controle, we regelen dat wel even. En ik zag vele Westerse toeristen die stampvoetend voor een balie stonden van... ja, maar ik moet naar huis en ik kan niet en ik moet gaan en ik moet dit en ik moet gaan werken. En ik zag de Balinezen, zag ik heel verbaasd kijken van... ja, maar je kunt nou niet gaan, het is onveilig om te vliegen... Het zou niet veilig zijn om nou in te stappen. Dus je kunt het wel willen, maar het gaat niet. En je zag ook eigenlijk, dat is wel vaak een verschil tussen Oost en West, dat de Balinezen eigenlijk daar wel berusting in hadden. Oké, het was een vulkaanuitbarsting. Als ze nou zouden gaan vliegen, zou dat heel erg gevaarlijk zijn. Zou dat niet verantwoord zijn. Dus... we kunnen nu niet vliegen, we zullen moeten wachten totdat die vulkaanuitbarsting voorbij is. En dan kunnen we weer vliegen. En dat is een heel mooi contrast en verschil om duidelijk te maken wat het verschil is tussen de controle. Ja, maar ik moet nu naar huis. Ik moet, want ik moet werken. En de berusting en het vertrouwen hebben van, ja, Ik zou wel naar huis willen, maar het is nu niet veilig om te vliegen. Kan nu niet. Ik zal toch moeten wachten tot die vulkaanuitbarsting voorbij is. Oké, het is wat het is. En dat is wel een heel wezenlijk en duidelijk verschil. En ik hoop altijd dat het is heel erg belangrijk om die controle een beetje los te laten op het leven. En daarbij zeg ik helemaal niet dat je geen plannen mag hebben, doelen mag stellen, dromen mag hebben. Ik vind het net heel erg belangrijk dat je dromen hebt en dat je plannen maakt en doelen stelt voor de toekomst. Wat wil ik? Wat is mijn droom? Wat wil ik bereiken in mijn leven? Waar wil ik naartoe? Maar doe dat wel in vertrouwen en niet met controle. Met controle zul je uiteindelijk werken dat het je niet gaat lukken. Want controle werkt verkrampend, omdat controle gevoed wordt door angst. En als jij je dromen wil waarmaken en als jij je doelen wil nastreven, dan die ga je niet bereiken door angst. Angst is een slechte raadgever. En controle komt eigenlijk voort uit die angst. En als het jou lukt je over te geven aan situaties, en als het jou lukt om te zeggen, oké, het is wat het is. Ik heb mij bepaalde doelen in het leven gesteld. Ik heb bepaalde dromen en daar ga ik naartoe werken. En ik heb het vertrouwen dat ik, als ik daar hard genoeg voor werk en stapje voor stapje, dat ik heb het vertrouwen dat ik dat kan bereiken. En ik heb het vertrouwen dat het leven goede dingen voor mij in petto heeft. En ik heb het vertrouwen dat als er moeilijke momenten in mijn leven komen, als er pijn komt in mijn leven en als er verdriet komt in mijn leven, heb ik het vertrouwen dat ik op dat moment weet hoe ik daarmee om kan gaan en wat ik dan kan doen. En dat ik hoe ik dat kan verwerken. En als je vanuit dat vertrouwen in je leven kunt staan, betekent ook dan zul je merken dat zich nieuwe kansen gaan op je pad komen. Want misschien ken je het spreekwoord wel. Het spreekwoord zegt, als er één deur dicht gaat, dan gaat er altijd wel een andere deur open. En als er geen deur open gaat, gaat er wel een raam open. Maar er komt altijd weer wat. En misschien herken je dit ook wel. Hè? Ik heb het van heel veel mensen gehoord, hè, die bijvoorbeeld bang waren dat ze hun baan zouden kwijtraken. En op het moment dat ze die baan inderdaad kwijtraakten, wat misschien wel hun allergrootste angst was, kwam er iets anders op hun pad. En vaak, als je ze dan achteraf daarover sprak, van ja, hoe was dat nou achteraf dat jij je baan kwijtraakte? Hè? Dat was jouw grote angst. Maar hoe was het? En vaak zeggen mensen dan, eigenlijk was dat het mooiste wat mij had kunnen overkomen. Want daardoor openden zich weer nieuwe mogelijkheden. Daardoor openden zich nieuwe kansen. Zag ik nieuwe perspectieven. En dat is waar het om gaat. Want als jij vertrouwen kunt hebben, dan gaat ook je creativiteit stromen. Dan gaat ook je energie stromen. En dan ontstaan er mooie en positieve en bijzondere dingen. En dit is wat ik met jullie wilde delen vandaag in deze podcast. Ik hoop dat ik je mag inspireren in deze podcast. En dat ik je mag helpen om dichter bij jezelf te komen. Om meer vol vertrouwen in het leven te staan. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in de ander. Vertrouwen in het leven zelf. Mocht je deze podcast geluisterd hebben en geïnspireerd zijn geraakt, laat een berichtje achter op social media, bijvoorbeeld op Facebook, op Instagram of LinkedIn. Ik ben te vinden onder de naam Wereldpaden. Vind ik heel erg leuk als je een berichtje achterlaat en omdat je andere mensen ook weer inspireert en aanzet om deze podcast te volgen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, hoe je vrij om me te mailen, dat kan op info@wereldpaden.nl. Dus stel je vraag, stuur me een mailtje, ik zal er zeker op antwoorden. Of mocht je meer willen lezen over wereldpaden en wat ik allemaal doe, kijk op de website www.wereldpaden.nl. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en ik hoop tot de volgende keer. En het thema van de volgende podcast is angst. De volgende podcast gaat over angst. Wat is angst? Verschillende vormen van angst. Hoe werkt angst? Wat gebeurt er in je brein bij angst? En hoe, het allerbelangrijkste, hoe kun je omgaan met angst? En kun je angst verminderen? Dus ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!